Goedemorgen, jongelui. Kijk, 1 september. Allemaal lekker op vakantie geweest. Volle bak vandaag. Man, Jan, wat zie jij de vakantie uit? Goeie vakantie gehad? Ja, en dan gaat het leven tussen aanhalingstekens weer beginnen, alsof het ooit is opgehouden. Soms wel. Oh, wacht. Dan moet je natuurlijk dat ding erin stoppen. Allemaal een beetje opstarten. Deze dagen. Even kijken, wil ik nog een...
Hoor je nou?
Zo. Kan je het allemaal goed horen, Wil?
Ja, hoor. Heerlijk.
Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Ik vind het heel... Wat een applaus even.
Ik heb mijn hoorapparaat geleend naar deze, dus wij hebben niet het enige.
Het moet natuurlijk niet gekker worden allemaal. Maar om even te zeggen, wat ik net, ik had een heel mooi zinnetje ingestudeerd. Ik ga nu er allemaal doorheen praten. Alsof het leven ooit afgelopen is. Nou, soms is het leven opeens afgelopen. En dat is helemaal niet zo erg. Afgelopen week, of ik geloof de week ervoor al, is mijn tante overleden. 91 jaar.
Hallo.
En dat is wel toch wel een beetje bijzonder. Maar mijn moeder komt uit een gezin van 13 kinderen. Dus 13 kinderen, allemaal getrouwd. Dus dat zijn er al, oh ja, ik moet terugkomen. Dat zijn er alweer 26. En zij is de allerlaatste van die hele generatie. Is overleden. En wat zingen we dan op haar, ik zou haar zeggen op haar bruiloft, dat was ook een beetje, op haar begrafenis. Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam, onnoembaar aanwezig, deelt u mijn bestaan, hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. We hebben het net al gezongen en we hebben het God ervoor gedankt. Hij is altijd bij ons. Hij deelt ons bestaan. Ik vond het zo'n fantastisch lied om te zingen. Het was sowieso natuurlijk geen verdrietige. Maar kijk, het is altijd wel afscheid nemen. En het einde van de hele generatie is best wel bijzonder. Maar dan weten dat hij altijd ons bestaan deelt. Dat hij altijd bij ons is en altijd voor ons zorgt. Dat je dat terugkijkend op je leven, dat gezongen wordt op je begrafenis. Halleluja. Diebe, waar hebben we het vorige keer over gehad?
Er was een figuur, Jezus aangesteld, dat er eigenlijk niet was om naar op te kijken. Judas bijvoorbeeld. En over bergen. Dat we niet tegen God moeten zeggen hoe groot onze bergen zijn, maar tegen de bergen hoe groot God is.
Oké, okay, helemaal goed.
Verder heb ik niet geluisterd,
voor je het wel groot is. Ik vind het toch wel goed. Ja, ik wist van Diebe, hij had even stiekem teruggeluisterd. Omdat ik deze vraag altijd stel. Maar waar ik het ook over gehad heb, is spreek geloofstaal. En het was naar aanleiding van het getuigenis, onder andere naar aanleiding van het getuigenis van dat meisje links. Het was een doopdienst en zij zei, ik ga mijn getuigenis geven. En toen begon ze, ik ga niet getuigen, en even samengevat, over alle ellende die achter me ligt. En ze had heel wat opgesomd, dat was echt geen kinderachtig gedoe. Ze zei, ik getuig... Dat ik hier, en het was een doopdienst, dat ik hier onder ben gegaan. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen en daar leef ik in. Dat was haar getuigenis. Dat is geloofstaal. Er is van alles gebeurd en je kunt de vervelende dingen die zijn gebeurd, je leven laten bepalen. Je kan er ook voor kiezen. Het oude is voorbij, halleluja, het nieuwe is gekomen. En dan is het, daar hebben we het vorige keer over gehad, het is zo belangrijk wat je uitspreekt. We denken wel eens wat je uitspreekt in het natuurlijke. Kan eens een keer zeer doen, maar dat is jammer. Nee, wat je in het natuurlijke uitspreekt, heeft in het bovennatuurlijke effect. De tekst uit Jacobus, die wijst er ook op, die zegt... Het roeren van een schip, zo'n klein dingetje, die stuurt het hele schip. Het bit van een paard stuurt dat grote paard. En zo is ook de tong, die stuurt je leven. De dingen die je uitspreekt, zullen je volgen. Dood en leven zijn in de macht der tong. Wat je uitspreekt in het natuurlijke heeft ook effect in het bovennatuurlijke. En daarom is het belangrijk dat we leren om geloofstaal te spreken. En daarom gaan we het vandaag... Oh wacht, daar is die. heeft die teksten bij. Het is goed om die teksten te herhalen en te kennen. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, of zij. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Dat is de werkelijkheid van Gods woord. En als Gods woord iets zegt, is dat waarheid. En als we die kunnen begrijpen, lekker dan. Niet belangrijk. Dan schuiven we ons eigen denken maar onder dat woord. Want het woord is leidend. En soms zeggen de omstandigheden wat anders. So what? Gods woord is waarheid. Hoe was die tekst van vandaag? De tekst van de week? Mijn gedachten, zegt God, zijn hoger dan uw gedachten. En nog een aantal van dat soort dingen die, als ik ze ga herhalen, precies omkeer. Maar laten we die maar even beetpakken. Mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Halleluja, Heer. En als ik andere dingen waarneem, het zij zo, maar uw woord is de waarheid. Spreek dus geloofstaal. Woorden hebben kracht. Woorden hebben kracht. En waar gaan we het dus vandaag over hebben? We gaan het hebben over spreekgeloofstaal 2.0. En je kan er een hele serie van maken, dat was ik niet van plan op het ogenblik. Maar het is zo belangrijk om dat te doen en te beoefenen. Want het gaat niet vanzelf. Ik krijg regelmatig van Karen op mijn kop, wat zeg je nou toch man? Dan heb je iets raars uitgekraamd. Dan moet ik het gauw herstellen en de geloofstaal weer in de plek zetten. Daar kunnen we elkaar in helpen. Daar kun je ook voor jezelf scherp in zijn. Daar moet je gewoon in trainen. Het is best wel een lastig onderwerp. Want hoe breng je dat in de praktijk? Hoe spreken we leven? We hebben een keertje in de zangdienst, volgens mij, hebben we dat lied, we hebben het wel vaker gezongen, Ik spreek Jezus. En een keertje hebben we dat heel bewust gezongen en beleden, dat we de naam van Jezus over elke situatie in ons leven hebben uitgesproken. Ik heb wel een spiekbriefje hoor. Ik zal aan de andere kant beginnen, anders dan zitten we gelijk aan de afgrond weer. Ik spreek Jezus. In geloof spreek ik de naam van Jezus over ieder hart en elk verstand. In zijn aanwezigheid vinden we vrede. Ik spreek Jezus. Roep Jezus van de daken. Jezus overal, Jezus in het duister dat de vijand buigen zal. Over mijn familie spreek ik zijn grote naam. Jezus, uw naam geeft leven. Uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brand in het duister, schijnt in de nacht. Uw naam geeft leven. Uw naam geneest ons, is vol van kracht. Breekt alle banden, brand in het duister, schijnt in de nacht. Jezus, spreek de naam van Jezus uit over elke situatie in je leven die niet goed is. En ook over die wel goed is. Dat kan natuurlijk nooit kwaad. Maar spreek het uit. Zijn er dingen in je gezin, in je familie? Spreek de naam van Jezus uit. En dat is dan nog maar algemeen. Maar spreek de naam van Jezus. Dat is een heel goed begin om leven uit te spreken over elke situatie in je leven. Jezus, de naam van Jezus. Oh. Even wat voorbeelden van wat is nou ongeloof spreken. En ik heb er een geknakt dingetje onder gehangen, die vond ik wel toepasselijk. We gaan ook gauw eraan voorbij. Er zijn mensen, daar is wel eens over gezegd, dat wordt nooit wat. Verbreek het in Jezus' naam en spreek de naam van Jezus uit. Het wordt alles. In Gods Koninkrijk is niets onmogelijk. Wat een vreselijk mis is. He, dan heb je het over bijvoorbeeld over genezing. Leg zieken de handen op en ze zullen genezen. Ja maar, he, ja maar, dat was voor vroeger. Ja maar, bij die en die hebben we voor gebeden, hebben de handen opgelegd en hij is dood. Niks niet, ja maar. Als de omstandigheden anders zijn, het woord van God staat er boven. Als hij zegt, leg zieken de handen op en ze zullen genezen, is onze verantwoordelijkheid om ze de handen op te leggen. En God doet de rest. Gods woord staat erboven. Ja, dan kun je natuurlijk ook wel zeggen, ja, dan moeten we maar niks meer verwachten. Dan kunnen we niet teleurgesteld worden ook. Dan heb je al een zielig leven. Dan heb je zo'n soort leven. Daar gaan we niet voor. Gods woord is voor eeuwig. Hij zegt, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Het woord van God zegt, hey Petrus. Het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Johannes, het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. vol van genade en waarheid. Hebreeën 3 vers 8, 13 vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Jezus is het vlees geworden woord. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Halleluja. Gods woord is voor eeuwig. Gods woord staat bovenaan. En als we het niet kunnen beseffen, zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn gedachten hechten toch wat meer waarde. Nou, dan komen natuurlijk de betere voorbeelden. Hè? Elisabeth en Zacharias. Mooi stel. Enigszins op leeftijd. Zacharias was priester.
Ik kijk hem niet meer aan.
Ik loem ze een beetje. Kijk naar je vrouw. Nee hoor, nee, dat helemaal niet. Zacharias was priester. En eens in de zoveel tijd mocht hij het reukofferaltaar bedienen in het heiligdom. Hij mocht niet door het voorhangsel steeds, zoals wij het dapper hebben gezongen vandaag. Hij nog niet. En het was zover en hij was daar naar binnen gegaan en dan komt hij een engel tegen. En die staat rechts van het reukofferaltaar. En ik lees het voor, ik heb gewoon de tekst, want anders moet ik de hele tijd in mijn Bijbel bladeren. Er verscheen aan hem een engel van de Heere, die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord. Grappig, hè? En uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. Wat betekent Johannes?
God is genadig.
Wie heeft er allemaal Johannes of een ding daarvan in zijn naam zitten? Behalve Hans natuurlijk. Jan, wie nog meer? Zeg het eens. Gerardus.
Johannes, Leonardus.
Ja, je hebt al die mooie namen. Ik heb ook een beetje erin zitten, Cornelis Jan. Dus God is genadig. Een geweldige naam die we kunnen geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. En Zacharias zei tegen de engel. Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud. Hij was echt, nou ja, hij zal nog geen AOW, want hij werkte nog. Maar hij zal er zeker achter in de 60, 70 zal hij zijn geweest. Ik ben oud en mijn vrouw is op leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei tegen hem. Ik ben Gabriel. Het was nog niet eens een gewone engel. Nee, het was Gabriel. Die voor God staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen gebeurd zijn. Omdat u mijn woorden niet geloofd hebt, die vervuld zullen worden op uw tijd. Kijk, wat is nou genade? God snoert op gewone mond. Als je onzin uitkraamt. Hij doet het nu niet, maar bij Zacharias deed hij dat wel. Hij snoert hem de mond. En hij snoert hem de mond tot de tijd. Elisabeth had een zoon gekregen. En dan gaan ze de achtste dag naar de tempel om het kind te besnijden. En ze noemden het Zacharias. Naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die Johannes heet. En ze gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend. En zijn tong losgemaakt. Hij sprak en hij loofde God. Toen kwam de geloofstaal uit. Ongeloofstaal, daar werd hij het zwijgen opgelegd. En toen sprak hij, geprezen zij de Heer, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien en hij heeft verlossing voor het tot stand gebracht. Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht, zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Kijk, dan hebben we het over geloofstaal, hè? Dan gaan we los. En Zacharias had er, weet ik, 19, 11 maanden op kunnen broeden. En toen kwam de geloofstaal uit. Spreek geloofstaal. Het kan ook wel eens op een iets andere manier gaan. Even kijken. Oh, wacht. Nou ja, Lucas 1. Dan kun je terugvinden allemaal. Johannes is zijn naam. Een ander voorbeeld van geloofstaal heb ik de gebedskaart genoemd. En dat komt omdat Karen daar wat over komt vertellen.
Ja. Okay.
zo bij de dames gaan staan hier.
Ja, geloofstalen, dat sprak ik helemaal niet uit. Ja hoor. Voor jou?
Ja.
Prima, ik ga langzaam praten.
Iets langzaam.
Ja, is goed. Oké.
Okay. In
2005 en 2006 werd het contact met mijn broer en zus verbroken. Het kwam erop neer dat ik ze 10 en 11 jaar niet heb gezien. En in die tijd gebeurden best wel hele nare dingen naar mij toe. Zelfs een online doodsbedreiging, hele nare brieven die mij in het verkeerd daglicht stelden. Echt, er is een hele achtergrond achter, maar dat doet er allemaal niet toe. Dat contact was verbroken en het was voor mij eigenlijk iets, in mijn ogen, van het is echt compleet onmogelijk dat ik ooit nog contact zal hebben met mijn broer en zus. Dat doet best wel pijn, maar ik dacht, kan gewoon niet. Er is zoveel gebeurd, er is zoveel gezegd, het kan gewoon niet. Onmogelijk. Maar we gingen die tijd naar doorbrekers en iedere week mocht je dan op een kaartje een gebed opschrijven. Dat ging in een grote emmer en er werd op het podium voor gebeden. En dan bad je met z'n allen daarvoor. Op een bepaald ogenblik zat ik weer met die gebedskaart en ik had er wat meer op gezet. En God sprak tot mij, je moet je broer en zuster opzetten. Erik en Kirsten, herstel van contact. Ja. Moet je dat wel erop gaan zetten, want dat kan toch niet? Ik dacht, ja, als God het zegt, oké, Heer, ik schrijf het op, ik zal het doen en ik geef het aan u over. Als u het zegt, zal ik het opschrijven. En wat gebeurt er een tijd later? Overlijdt mijn moeder en een christelijke uitvaartbegeleidster die zei tegen mijn broer en zus, ja, je moet toch contact gaan zoeken met je zus, met mij. Nou, uiteindelijk vonden ze ook wel dat dat moest en zij had blijkbaar ook voor gebeden. En mijn zus belde op, zou je ons weer willen zien? Want ja, we moeten ook dingen regelen, prima. Dus spraken af in de kamer, waar mijn moeder lag opgebaard. En mijn broer en zus komen aanzetten. En ik heb mijn broer beetgepakt, een dikke knuffel gegeven. Ik zeg, ik vergeef je. Dat was de eerste stap en ik hou van je. Mijn zus beetgepakt, ik vergeef je en ik hou van je. En het was goed. Het enige wat ik heb gedaan is pas daarna, toen ik ze vergeven had, in 5 minuten uitgelegd wat mij dan toch wel dwars zat. En toen zei mijn broer en zus allebei, ja, dit hadden we dus nooit zo moeten doen. Dit was wel best wel fout. Maar mijn eerste stap was dus op God vertrouwen. En die van, bij God is alles mogelijk. Wat voor mij dus onmogelijk leek, is voor God mogelijk.
Amen.
En vergeven.
En vergeven hoorde ik, dat klopt helemaal. En dat kwam er misschien nog wel voordat het zo was ook. En het gevolg was, toen Karen 60 werd, je zou het niet zeggen, dat zal. Maar het is, hebben we een feestje gevierd, daar zit het, dat is de broer, dat is de zus. En ze hebben nog een leuk toespraakje gehouden, bla 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 bla. Gewoon gezellig, gewoon leuk. God kan dingen nieuw maken. Als jij je laat gebruiken. En soms heb je een tekst, ik had er ook eentje bij gezet, want ik denk, ik heb lang getwijfeld wat mijn thema is natuurlijk, Gods woord. En God. Maar er staat, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Er is kracht in gebed. En die onderschatten we. En dat doe ik ook, want toen ze zei, ja, ik ga met mijn broer en zus praten, ben ik daar niet juichend achteraan gaan.
Zei je?
Ben ik daar niet juichend achter gaan staan.
Oh.
Ik denk, wat daar allemaal gebeurd is, God is groter dan je eigen denken. Hè?
Ja.
Daarom laat je niet leiden door je eigen denken, maar laat je leiden door Gods gedachten. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. In het woord is leven. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid als van een eengeborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het levend geworden woord. Dan wil ik nog even naar die geschiedenis gaan over de verzoeking in de woestijn. Wat gebeurt daar allemaal? He, Jezus is net gedoopt. En er is, wat zegt Johannes dan? Zie je het lam van...
Dat
de zonde van de wereld wegneemt. En vervolgens wordt hij de woestijn ingeleid. En er is die 40 dagen. 40 dagen niet gegeten. En toen kreeg hij honger. En dan komt er zo'n gluiperd aan en zegt, ach, kun je van deze stenen geen brood maken? En wat is het antwoord van Jezus? Er staat geschreven. Zijn lijf deze heer van de honger. Dan kan ik na 40 dagen kan ik me daar niks meer voorstellen, maar dat heb ik in de loop van de dag al. Maar zeer is overdreven. Maar na 40 dagen, zijn lijf deze heer, zijn omstandigheden waren anders. En zijn antwoord is, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is het woord. Dat is boven, dat zijn Gods gedachten. Dat was het antwoord van Jezus. Er staat geschreven. Dan komt de volgende. Even spiegelen hoor, want anders dan hoor ik wat dingen. Dan leidt hij. Kijk. Dan leidt hij Jezus naar de rand van de tempel. Dan zegt hij, spring maar. Want hij is zo gluiperd, dat denk ik, ik zou ook eens een Bijbeltekst aanhalen. De engelen zullen u dragen dat u uw voet niet stoot. Dan zegt Jezus, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En dan komt de smerigste vraag. Dan leidt hij hem op een berg of een hoog punt en dan zegt hij, kijk, alle koninkrijken van de wereld, alles. Allemaal voor jou. Allemaal voor jou. Als je knielt en mij aanbidt. Wat een smerige. Want hij was gekomen om de wereld te redden. En hij kreeg het op een dienblad aangereikt. Zonder pijn, zonder moeite. Alleen even knielen naar binnen. Dat is zo doortrapt. Hè? En wat is het antwoord? Ga weg, Satan, want er staat geschreven. Het was zo. Ik geloof niet dat het verleidelijk was, maar het heeft wel de verzoeking in de woestijn. Het was natuurlijk een prachtig binnenbochtje naar je werk uitvoeren zonder dat het pijn doet. Nee, nee, nee. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. De Heere, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. Gods woord staat altijd bovenaan. Niet je omstandigheden, niet je eigen gedachten. Gods gedachten, Gods woord is leidend. En toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden. Ah, geweldig, hè? We hebben een goede God. En dat moest denken aan de wapenrusting. En ik ga niet de preek houden over de wapenrusting. Er zijn mensen die hem elke ochtend aantrekken. En dat is heel goed. Maar er zitten twee bijzondere dingen aan die wapenrusting. Vind ik. Doe wat meer. Het schild en het zwaard. Dat zijn de dingen die je hanteert. De rest trek je aan. En dat zit dan de rest van de dag. Maar het geloof als schild om brandende pijlen te weren. En het zwaard, daar kun je ook mee aanvallen. Daar kan je mee verdedigen, maar ook mee aanvallen. Daar kun je de duivel mee uitschakelen. Daar kun je de verzoeking mee uitschakelen. En dat is wat Jezus deed. Hij zei, er staat geschreven. Jezus kende het woord op zijn duimpje. En dat, zo goed kennen wij het natuurlijk niet. Maar we kunnen ons er wel in beoefenen. Dat als we in een situatie komen waarin we verzocht worden, situaties waarin je zegt, van wat moet ik hiermee? Dat je Gods woord bij de hand hebt. En kunt gebruiken. Want dan hebben we het zwaard van het woord in handen. Waarmee we de omstandigheden het lesje kunnen leren. Gods woord. Er staat geschreven. Nou, ik heb er een aantal teksten opgeschreven. Als je zegt, joh, dat zijn mooie teksten. Ik heb zulke teksten niet voor mezelf. Zeg het tegen Karen, zet ze morgen op de app. Hey. Het is goed om die teksten te hebben, je ook eigen te maken. Sommige teksten zijn mijn eigen geworden. Deze tekst is me zo eigen. Ik weet welke gedachten ik over jou koester, zegt God, hè. Gedachten van vrede en niet van onheil om je een hoopvolle toekomst te geven. Als voor jouw idee de toekomst in elkaar stort, door wat voor omstandigheden dan ook, zijn gedachten zijn vrede over ons. Om ons een hoopvolle toekomst te geven. Dat is Gods woord. Als dat gebeurt, zeg je, er staat geschreven. Uw gedachten zijn gedachten van vrede, niet van onheil, om mij een hoopvolle toekomst te geven. Het oude is voorbij, zie je, het nieuwe is gekomen. We hebben natuurlijk al eerder voorbij zien komen vandaag. Soms zijn dingen uit het verleden voor je idee kruipen mogen. Als ik er last van heb, is het vooral 's nachts als je een uurtje of drie een keer wakker wordt. En dan kan je wel eens in een cirkeltje komen met je gedachten. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Halleluja. Beleid het. Er staat geschreven. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dat is een tekst, ik heb er ooit wel eens een keer over gesproken, die David schreef toen hij echt in een hele moeilijke periode zat. Hij werd, we kennen dat verhaal met Jonathan, dat ze die pijl wegschieten. Zegt, die ligt veel verder en verder, ging hij op stap. Hij moest vluchten voor Saul. En dan komt hij bij de tempel en dan neemt hij de toonbroden mee. En er staat zo'n gladjakker, Doeg heet hij geloof ik. En die verklikt het aan Saul, worden al die priesters daar vermoord. En Saul, of David is op de vlucht. Echt een moeilijke periode in zijn leven. Ik kan me voorstellen dat hij zich verantwoordelijk voelde voor die priesters. Want ja, hij was toch naar de tempel gegaan. En had die toonbroden meegenomen. En hij was op de vlucht. En ja, hij had geen dak boven zijn hoofd, geen bed om te liggen. Echt een hele moeilijke periode. En toen schreef hij, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Amen. Kijk, het is niet zo'n kunst. Je moet het wel doen hoor. Als je op je troon zit en het is allemaal netjes geregeld. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Kijk door me heen. Dat moet je doen. Als het zo is, moet je dat doen. God is goed. Dank hem ervoor. Maar als je in de put zit, dan kun je zeggen, er staat geschreven, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is geloofstaal. Mijn beker vloeit over. Kijk, wij Nederlanders kennen een prachtig gezegde, een spreekwoord, ik weet nooit het verschil. Het glas is altijd half leeg of half vol. Allebei niet waar, hè? Mijn beker vloeit over. Niks niet half vol. Wij voelen ons al een heel mannetje of vrouwtje als we zeggen, het glas is half vol. Nee, niet half vol. Mijn beker vloeit over. Heil en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik zal in het huis des Heren verblijven tot het einde van dagen, de lengte van dagen. Kijk, er zit echt zo eentje die dat doet. Heel goed, mijn beker vloeit over. Dat zijn teksten die kun je paraat hebben op het moment dat je zegt, armoed troef. Nee, nee, er staat geschreven, mijn beker vloeit over. Spreek geloof. En zo heb ik er nog een aantal. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Zijn we in de situatie dat je denkt, oh, alles zit tegen iedereen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? De Heer is mijn helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Die heb ik volgens mij van die twee dames daar zo. Want ik heb je, met mijn God spring ik over een muur. Henny was dat. Nou ja, het wordt niet wel warm. Hey, maar met mijn God spring ik over een muur. Soms lijkt het allemaal zo moeilijk. Maar dan kan je zeggen, er staat geschreven. Want met u ren ik door een lege bende. Met mijn God spring ik over een muur. We moeten het woord van God hanteren. We moeten ons trainen om in situaties Gods woord te kunnen gebruiken. Om hem te aanbidden, om hem te danken. Maar ook om het woord uit te spreken. Want in woorden zit de kracht. Dood en leven is in de macht der tong. En als je het woord van God gebruikt, is het leven in de macht der tong. Goed leven. Leven met God. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En we kunnen nog doorgaan ermee. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Daar ontbreekt weinig aan, zou je zeggen. Alle dingen zijn mogelijk voor degene die gelooft. Wanneer werd dat gezegd? Jezus is op een gegeven moment op de berg van de verheerlijking geweest. Hè? Met Mozes en Elia en Petrus, Jacobus, Johannes, die waren erbij. Fantastische tijd. En dan zegt Jezus, geloof ze beneden, nog niet aan iedereen vertellen. Dat komt nog wel een keer. En dan komen ze beneden. Wat is daar aan de hand? Daar staan een stelletje mensen, er staat te reden twisten. Ze zouden gewoon met elkaar te bek vechten. Hè? In het Nederlands. En wat is er gebeurd? En dan zegt Jezus, wat is er aan de hand? Ja, er is een maanzieke jongen bij de discipelen gebracht en ze kunnen hem niet genezen. Nou, Jezus komt hier met die jongen en dan vraagt hij aan die vader, hoe lang is het al dat dit hem overkomt? En hij zei, van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur en in het water geworpen om hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en helpen. En help ons. En Jezus, kijk, soms schiet Jezus uit zijn slof. En hier schiet hij uit twee sloffen. Want Jezus zei tegen hen, als u kunt geloven, als het kan, als u het kunt, niks niet als u het kunt. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader, ik geloof, kom bij mijn ongeloof te hulp. Nou, dus een tekst die mag je ook in je oren knopen. Soms kun je het gewoon niet geloven, maar je wil het wel. Zeggen, ik geloof, kom een ongeloof te hulp. Dan ben je in ieder geval niet iemand die ongeloofstaal uitspreekt. Je zegt, kom met hulp, ik geloof. Ik wil het geloven. En al zijn de omstandigheden alle kanten op, ik ga gewoon Gods woord citeren. Er staat geschreven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Het is vandaag avondmaal. En ik heb zin te tellen, ik moet eerlijk eerlijk zijn. Hoeveel hebben we klaargezet, dames? 24. We zijn met iets meer, blijf maar zitten. De echtparen doen het gewoon met één bekertje. Smakkelijk zat, jongens. Hè? Zo doen we het. We gaan avondmaal vieren. En bij het avondmaal denken we aan het sterven van de Heer. Zijn lichaam verbroken, zijn bloed vervloeid. Ik heb de tekst erbij gezet. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem ook niet alle dingen schenken. En dat gaan we vieren, want volgens mij noemen we het avondmaalsviering. We gedenken de dood van de Heer, maar we gedenken ook zijn opstanding. We gedenken ook zijn overwinning. Als we één stapje verder gaan in Romeinen, staat er, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Meer dan overwinnaars. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Dat mogen we vieren als we avondmaal vieren. We gedenken zijn sterven, we gedenken zijn opstanding en we gedenken hij is overwinnaar. Hij heeft de overwinning behaald en wij mogen met hem overwinnaar zijn. Zo mogen we leven. Dat gaan we vieren. Wiebe en Karen, willen jullie even helpen? Ik deel het uit. Zij delen het uit. Dan zet ik een mooi lied op, want ik heb natuurlijk... Ik weet ook niet precies wat... Hij zijn die uit de
grond staan.
Ja, ja. Ja. En de echtparen krijgen er eentje. Dan moet het uitkomen. Zo zie je maar, alle dingen zijn boven. Ik
zal even vooraan pakken.
Zo, niet.
Kleine bekertjes.
Geweldig, toch?
God is goed. Het hoeft niet alle echtpaar, als je niet bij elkaar zit, dan kan je gewoon iedereen zijn.
Zo voor alle draadjes.
Ja,
fantastisch. Nee, die kan je er zo bij. Even allemaal wachten tot het zover is.
Die kan je erbij bedenken.
Ja, dat wil ik door.
Waar u verschijnt, wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt. Alles buigt voor koning Jezus.
heb mijn mond niet verbroken. God is goed. Van God. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Jezus is overwinnaar en wij zijn overwinnaar met Hem. Ga zo deze week met die zegen. God is goed. Amen.
Amen.